Ik heb al bijval in ieder geval. Goedemorgen. Dat is weer al een tijdje geleden dat ik hier mocht staan, kon staan. Zal ik deze weghalen en misschien dat die een beetje in de weg staat. Dat je een ondertoon krijgt, dat is niet de bedoeling. Maar goed, eigenlijk heel bijzonder. En dat is ook niet toevallig dat we dit lied zojuist hebben gezongen. Verleden week Jacob die eindigde met dat lied, na de preek. En ik heb het bewust gedaan voor de preek. En we hebben daar niet over overlegd, dus zeg ik wel eens, hoe bedoel je, dat is toch leiding. Ik ben heel blij dat mijn kleinkinderen aanwezig zijn. Riva en Sander zitten naast oma. En ook Rien, ik ben heel dankbaar dat je erbij bent. We zitten best in een lastige periode. Maar je bent er en ik sta hier. Want God is trouw. Oh, nog een attribuut moet ik erbij halen, dat is waar. Niet vergeten. Ik ga geen reclame maken voor een wasmiddel. Van oma was door en door schoon. Dat is niet de bedoeling. Maar dit betekent heel voor mij. Heel veel voor mij. En ik zal u uitleggen in de preek waarom. Want daarom sta ik ten diepste ook hier. Ik denk maar aan de voet van het kruis. Want er is geen betere plaats, denk ik. Toch? Maar tijdens de prekers hoop ik dat je af en toe er even naartoe kijkt. En dat je beseft het waarom. Maar laten we eerst een moment stil zijn. En laten we eerst bidden. Ja, stil zijn, Hemelse Vader. En bidden, vragen om de woorden die we zojuist hebben gezongen, om die tot ons door te laten dringen. Hebben gevraagd, neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. En vooral, leid mij. We hebben ook beloofd, ik leg mijn leven in uw sterke hand. Ga u, Hemelse Vader, dan deze morgen ons dan maar heen wijzen naar u. Want we willen ons leven helemaal nu overgeven, ook voor morgen. En ga dan maar als de hemelse pottenbakker met ons aan de slag. Kneed en vorm ons maar. En kom dan maar, Scheppergeest, raak ons aan deze morgen. Misschien wel voor het eerst in ons leven, maar ook bij vernieuwing. En laat in de woorden van vrede, liefde en genade maar diep in ons hart neerdalen. En daar bidden we om, in de naam van onze machtige Heiland, de Heer Jezus. Amen. Nogmaals, ik heb dit lied bewust uitgekozen als thema voor deze morgen. En afwijkend van het thema wat eigenlijk erboven stond, is mijn thema gekneed en gevormd worden tot een koningskind. Dus nog een keer, ook naar aanleiding van het lied, gekneed en gevormd worden tot een koningskind. Maar laat ik me eerst voorstellen. En zeker nodig, denk ik, vooral die nieuwe jonge mensen, maar waarschijnlijk ook veel ouderen die me niet kennen, die niet weten wie hier nu eigenlijk voor jullie staat. De oudere generatie, die weet echt wel wie die soms lastige, maar ook best vriendelijke man, want dat ben ik op zijn tijd, wie dat nou eigenlijk is. Ik ben alleen van Nijmegen. Dit jaar 59 jaar getrouwd met Rina. Hebben samen twee dochters die we op een hele bijzondere manier van God mochten ontvangen. Die zijn aan ons toevertrouwd. 4 kleinkinderen, al met aanhang. Binnenkort, er hoopt Riva zelfs in het huwelijk rijden. Dus dat mag ik gerust zeggen, hier dacht ik. Hè? Dus daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Dus we hebben best een rijk gezegend gezinnetje. En vanaf begin jaren 90 ben ik eigenlijk al hier in deze gemeente aanwezig. Ik ben een poosje weg geweest. We waren net als wat is meer een evangelische gemeente gebeurt, wel eens een beetje problemen. Maar ik ben weer terug op mijn basis. Maar goed, waarom dan nu nog op deze hoge leeftijd hier nog mogen staan? Dat is best bijzonder natuurlijk. Ik word over een paar maandjes 83 jaar. Dus ik denk dat mensen zich afvragen, waarom ga je dan hier nu nog staan? Nou, lieve mensen, omdat je na zoveel levenservaring wil vertellen dat God trouw is en dat God trouw blijft. En als hij in je leven komt, dat hij je dan ook nooit meer loslaat. Wij kunnen wel eens weglopen, maar hij trekt je met zijn liefde weer terug. En ik ga met jullie eerst naar Psalm 71, een klein stukje zomaar. Waarom dat ik me verplicht voel, ja niet verplicht, maar waarom ik ook hier moet en mag staan. Psalm 71 gaat over de ouderdom, over de grijsheid. Nou, dit is zichtbaar. En dan staat er in Psalm 71, en helaas moet je het zonder plaatjes doen, zonder dia's en zonder ja, al die toeters en bellen, want ik ben niet zo digitaal onderlegd. Dus ik hoor graag vanmorgen ritselen en lezen wat ik lees. En vooral luisteren en tot je door laten dringen. Er staat in vers 17 van Psalm 71. O God, u hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd. En tot nu toe verkondig ik uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en de grijsheid gekomen is, verlaat mij niet, o God. Totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb. En alle nakomelingen uw macht. Dat wil ik vertellen aan jullie. De volgende generatie, ik ben al op leeftijd, maar ik wil absoluut doorgeven dat God trouw is en blijft. Maar ook dat God dikwijls ook moeilijke momenten op je pad brengt. Soms kiezen we daar zelf voor, ook in mijn situatie. Maar God blijft trouw en gaat met je mee. Want lieve mensen, er komen dagen en gebeurtenissen in je leven bij iedere gelovige die je zullen vormen. En dat kan verlies zijn van een geliefde en velen van hier, die weten ervan. Helaas. Dus het kan soms ook een verbroken relatie zijn. Je ziekte, we hebben er ook zelf mee te maken. Je baan, je financiële situatie, maar soms ook een hele blijde gebeurtenis. Je huwelijksdag bijvoorbeeld. Geboorte. Je diploma. Je doop. Een paar weken geleden, u weet het nog, prachtige mooie dienst. 8 mensen mochten hun oude leven begraven en met Christus opstaan in een nieuw leven. Al met al dagen en gebeurtenissen die in je leven gegrift staan. En waar je besefte dat het God was die je leven leidde. Dat het God was die je op dat moment beschermde. En ik wil dit zo verdelen. Vandaar ook deze vlag met het witte t-shirt. Het was in de zomer van 62, dus dat was een hele tijd geleden. Het was voor mij ook een hele bijzondere gebeurtenis. En zeker de laatste tijd, met de oorlog in Oekraïne, word ik nog wel eens herinneren aan die witte vlag. Zomaar een wit t-shirt op een tak uit een boom gerukt. Het betekende voor ons overgave. Een capitulatie. Maar laat ik het wel toelichten. Dat is een beetje drinken. Nou, een opleiding bij het Corps Mariniers in 1961, de vorige eeuw dus al, werd ik januari 62 uitgezonden naar de laatste kolonie van ons, Nederlands Nieuw-Guinea. We moesten het zuiveren van Indonesische infiltranten en dat betekende dat ik zo'n 8 maanden constant met een groep mariniers infiltranten moest opsporen, ze gevangen nemen, of onschadelijk te maken. Best een heftige periode in mijn leven geweest. Maar het bleek voor ons een onhoudbare situatie te zijn. We werden overspoeld door infiltranten. We konden niet, we redden het gewoon niet. We zagen dat we de verliezende hand waren. En gelukkig eind augustus 1962 was er een overeenkomst. We moesten capituleren. We moesten ons overgeven. En ik zie het nog voor me. Vol spanning zaten we die dag op een vooruitgeschoven mitrailleurpost te wachten op de dingen die zouden komen. Want wisten die jongens uit Indonesië ook dat het voorbij was? Want 3 weken ervoor was er een jongen uit ons peloton nog gesneuveld en in je hond geraakt. En hoe zou die overgave eigenlijk wel gaan? We zaten met heel veel gemengde gevoelens. En vooral met heel veel waakzaamheid tuurden we de omgeving af. En plotseling, vanuit het niets, kwam vanuit de boes een 20-tal zwaar bewapende paracommandos tevoorschijn. Voorop een luitenant met deze witte vlag en met de bekende V-teken. Daar was dan die vijand waar je maanden achteraan had gehobbeld, die je was tegengekomen. Daar was die dan. En dat moment van overgave van beide kanten, dat vergeet je nooit. Alles, maar dan ook alles, veranderde. En een paar uur later zaten we gemoedelijk bij elkaar, je kan je niet voorstellen, een paar biertjes delend en een sigaretje rokend. En roepend aan elkaar in het Maleis, Merdeka, Merdeka, vrijheid. En ineens op die dag, op dat moment, wordt alles anders. De spanning, de patrouilles, de hinderlagen, het was over en uit. En dan kwam er in de plaats ontspanning, vrijheid, blijheid. Capituleren, overgave, veranderde alles. En daar wil ik vanmorgen de nadruk op leggen. Volledig capituleren, verandert alles. Want daar op dat moment begon ook mijn geestelijke overgave. Mijn capitulatie. Daar begreep ik het. God heeft nog een plan met mij. En de jaren daarna werd het me steeds duidelijker. Ik zal ook hier niet over kunnen zwijgen. Ik heb het beloofd op moeilijke momenten in die periode en ook gezegd tegen God, als ik hieruit kom, dan zal ik u gaan zoeken en dan zal ik u vinden. Dat zo'n lange zoektocht werd, dat was mijn eigen schuld. Want je komt thuis, je vergeet veel dingen, je gaat trouwen en je draait in de wereld mee. Totdat God je weer een keer stilzet. Je moet eerst gekneed en gevormd worden, voordat je werkelijk capituleert. En eigenlijk gaat de brief van Petrus ook hierover. Over lijden, over gevormd en over gekneed worden, maar ook over overgave. Maar door dat proces heen, lieve mensen, gaat je hemelse Vader maken tot een bruikbare, levende steen die gebouwd en ingevoed is op de hoeksteen Jezus Christus. En die ene naam, Jezus Christus, die wordt zo ontzettend belangrijk voor je. Dat wordt alles voor je. Dus vandaar dat we nu ook naar de Petrusbrief gaan, wat op het programma staat, van het wordt al eens gevraagd over Petrus te spreken. Dus we gaan nu naar de Petrusbrief. Hoofdstuk 2, dat gaan we eerst met elkaar lezen. En ik lees het vanaf vers 5, dus ik val eigenlijk in dat stukje van Jacob van verleden week. Dat wil ik erbij meenemen. Maar ik wil eerst wijzen op vers 3. Petrus, 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 3. En daar staat, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede dieren is. En onthoud dat. Heb je geproefd dat de Heere goed voor je is? En als dat zo is, lieve mensen, dan kan je ook ingevoegd worden. We gaan eerst met elkaar lezen dat gedeelte. Vers 5. Dus als je geproefd hebt hoe God goed voor je is, dan word je ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom, en ik heb het onderstreept, staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En houd dit vast, wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is een hoeksteen geworden. Een steen des aanstoot en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. En je merkt het, je dagelijkse omgang, als je met de naam Jezus komt, dan komt er meestal herrie, de tegenpartij. Jezus brengt scheiding. Maar u, en onthoud dat, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft door zijn wonderbaar licht. En dat is met mij gebeurd, dus dat wil ik ook verkondigen. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Een heel mooi stuk. Ingevoegd worden als een levende steen tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En daar staat nogal wat. En ik hoop dat je het herkent. Die geestelijke strijd ook in jouw leven. Want voordat die steen kan ingevoegd worden, moet die nog wel eens worden bijgeslepen. Moet er soms wel eens stukjes worden afgehakt. Want, laten we eerlijk zijn, we worden niet zomaar ingevoegd in die geestelijke muur. Er moet er echt wat met je gebeuren. Maar gelukkig staat er ook bij dat dat gebeurt door Jezus Christus. En wie in hem gelooft, heb ik ook al zo net verteld, die zal niet beschaamd worden. Maar lieve mensen, was het dan nodig bij Petrus, maar ook bij onszelf, om ontdekt te worden aan je eigen ik, je overmoed, je grootspraak van ik zal. Wat moeten wij, en wat moet ook Petrus nog leren, dat gehoorzaamheid en luisteren naar Jezus jouw inzichten compleet gaat veranderen. Maar ook dat die uitkomsten geeft boven bidden en boven ons denken. Gaan we eens met me mee naar Lucas 5. Lucas 5. Het gaat hier in dit gedeelte over de wonderbare visvangst. En ik lees het vanaf vers 4. Jezus heeft vanaf de boot van Petrus mensen toegesproken. En op een gegeven moment zegt Jezus, houdt u op met spreken. En zegt hij tegen Simon, in vers 4, Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp u net en uit om te vangen. Maar Simon, heb je Simon weer? Dat staat geen Petrus, maar Simon. Die antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar goed, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat hadden gedaan, vingen ze een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat ze hem moesten komen helpen. En die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ik vind dat zo mooi, die reacties van Petrus. En ik herken me er zo goed in. Zie het voor je. Jezus gaat naar Petrus toe en die zegt: Petrus, varen naar dieper water. Dan zegt Petrus: heel de nacht hebben we niets gevangen. En dan komt Jezus hem, de beroepsvisser Petrus, komt vertellen hoe het wel moet. Ja, kom nou toch. En toch, en houd dit vast, en toch op zijn woord gehoorzaam Petrus. En u weet de uitkomst. Een grote hoeveelheid vissen. En op dat moment begrijpt Petrus dat Jezus niet alleen de diepte van de zee kent, maar ook de diepte van het hart van Petrus. Ook de diepte van het hart. En ook wat daarin leeft. Ook de diepte van jouw hart, van mijn hart. En vul het maar in voor jezelf. Hij weet waar je mee worstelt. Hij weet je zwaktes. Hij kent je boezemzonde. Hij kent je kleingeloof. Je ongeloof. En als Petrus dan die hoeveelheid vissen ziet, roept Petrus uit: Heere, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Want als Jezus in je leven komt, dan leer je wel jezelf ontdekken. En dan ga je ontdekken wie je zelf bent. Want als Jezus in u en mijn levensbootje komt, dan weet je echt wie je bent. En dat valt bij mij dikwijls best behoorlijk tegen. Weet je, als Jezus met je aan de slag gaat, dan kan je erop rekenen dat er regelmatig zal stormen, ook in u en mijn levensbootje. En dat is een proces waar iedere gelovige doorheen moet. Denk maar aan Jozef, aan Job, aan Mozes, aan Paulus, aan Petrus, aan u, aan ik. Romeinen 8 zegt niet voor niets dat alle dingen moeten meewerken ten goede voor hen die geloven. Met dat is doel dat je hem steeds beter leert kennen. Maar ook dat je beseft, wat moeten we nog ontzettend veel leren. Want die I, van dat ik gericht zijn, dat we allemaal ten diepste in ons leven hebben, die I moet omgebogen worden tot een C. En die C gaat veel makkelijker door de knieën dan die statige I. Dat zie je ook in de laatste lijdensnacht van Petrus, of van Jezus. Dat Jezus zijn discipelen waarschuwt dat ze hem allemaal zouden verlaten. Dus dat was het weer die Petrus die overmoedig uitriep, maar ik niet. Ik zal u nooit verlaten, al moet ik met je sterven. Ik niet. U weet wat er gebeurt. Tot driemaal toe, een paar uur later, zegt Petrus: ik ken hem niet. Weet je, herken je dat? Wat hier gebeurt. Ik ken hem niet. Weet je nog dat gesprek met je vrienden? Misschien wel in de kroeg. Of misschien bij de familie. Dat er werd gevloekt. Dat er een te schuine mond erin ging. En je stond erbij. En je keek ernaar. En voelde je op dat moment niet: Petrus, hebben jullie daar geen last van? Ik wel. Weet je, even sorry hoor. Weet je, bij u en bij mij, bij Petrus, even wacht dan, moet eerst iets van binnen breken. Je eigen inbreng, je eigen kracht. Je eigen mogelijkheden. Dat moet gebeuren. Je moet eerst zelf breken. En wees dan maar dankbaar dat Jezus zegt: als Petrus faalt, als jij tekort schiet, dat hij het dan zegt: mijn kind, Satan zal je ziften als de tarwe. Maar besef wel dat ik zeg dat ik voor je zal bidden. Dat je geloof niet zal bezwijken. Lieve mensen, wat een bemoediging. God bewaakt en bewaart zijn kinderen. Hij laat nooit los wat zijn hand begon. 10 jaar later, na die ervaring in de Bush, voor het eerst van mijn leven naar een kerk. Zie je het voor je, dat je God 10 jaar laat wachten. En 10 jaar later, ik had gezocht hoor, maar ik was als Jehovah's getuige opgebracht, dus ik dacht eigenlijk, die kerk moet ik zeker niet wezen. Maar 10 jaar later ging ik voor het eerst, als een cadeautje voor Rina, mee naar de kerk. Ik zeg, ga met je mee. Wil ik wel eens zien wat er allemaal voor de poppenkast is. De eerste dienst, vergeet het nooit, en waarschijnlijk begint de predikant nog zo, elke dienst. Hij zegt, heel gewoon, net als elke zondag, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit laat varen wat zijn hand begon. Het was boem, klaar. Of de bliksem me sloeg. Ik ben er ook nooit meer van losgekomen. Ik begrijp, toen daar, 10 jaar geleden, toen begon hij al. En nu maakt hij het af. Het heeft hij ook gedaan. En lieve mensen, wil ik je mee bemoedigen. Hij houdt ook jou vast. Dat is pure genade. En hoe meer dat je over dat woord genade nadenkt, hoe rijker dat het voor je wordt. Sta er maar ontzettend veel bij stil. Genade, zo belangrijk in je leven. In de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 12, je hoeft het niet op te zoeken, worstelt ook die grote apostel Paulus met die woorden van genade. Worstelt hij ook met die doorn in zijn vlees. Ook hij moet het leren, wat God in vers 12 zegt. Paulus, en vul die alsjeblieft ook je eigen naam daarin. Mijn genade is voor u genoeg. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Daarom zegt Paulus, zal ik veel liever roemen in mijn zwakheid, omdat de kracht van Christus in me komt wonen. Dat als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Weet je, ga die niet meer worstelen. Als je dat woord genade tegenkomt, ga alsjeblieft niet zo naar God toe. Met gebalde vuisten. Want dan moet je ze openbreken. Maar draai ze om. Dan kunnen zo'n doorboorde handen jouw handen vullen met liefde en met genezing. Lieve mensen, daarom is het zo nodig. En kijk nog maar eens naar die vlag. Daarom is het zo nodig dat je volledig capituleert voor de Heer Jezus. Laten we wel zijn. We hebben het in ons evangelische wereld. Ik was zo druk over de gaven van de geest. En alsjeblieft, blijf streven naar die gaven van de geest. Maar voor die gaven is allereerst nodig die enige gave. Volkomen overgave aan Jezus. En dan komt er ook die heerlijke zekerheid. Dat niets of niemand je ooit maar zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Absoluut niet. En lieve mensen, laat je die rust, die vrede niet afpakken. Satan zal alles proberen om je te verzoeken en te verleiden. En daarom zegt Jacobus in het 4e hoofdstuk, vers 7, onderwerp u aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En dat is u en mijn verantwoordelijkheid. Het is en-en. God wil je graag redden, maar je moet wel naar hem toe gaan. En zeker in deze tijd, waarvan ik denk dat het de laatste dagen voor Jezus komt zijn, zal de Satan alles uit de kast halen om je geloof te ondermijnen en af te breken. Matthäus 24, die bekende reden over de eindtijd, waarin Jezus waarschuwt voor valse profeten, voor oorlogen, voor hongersnoden, voor aardbevingen en vooral voor hun verkillende liefde, roept Jezus op om waakzaam te zijn. Hij zegt in Matthäus 24, en laat het maar opzoeken ook, Matthäus 24, vers 37, dat het in die dagen, hoor je het, in die dagen in onze tijd dus zal zijn als in de dagen van Noach. Lees dat stukje maar eens met me mee. Dat is best belangrijk. Want het zou zomaar kunnen. Matthäus 24. vanaf vers 37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in die dagen voor de zondvloed, met eten, met drinken, met trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, hoorde je het, en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en ze allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Er zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. En het wordt nog een keer herhaald in vers 44. Wees ook u daarom bereid, op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Lieve mensen, als je dit gedeelte op je laat inwerken, dan denk je, ach, hier gebeurt toch niets bijzonders. Eten, drinken, trouwen, inderdaad, maar het gebeurde allemaal wel zonder God. En trouwen, laten we wel zijn, als één ding onder druk staat, is het wel het huwelijk. En van alle kanten wordt geprobeerd om allerlei andere levensovertuigingen in de christelijke gemeente binnen te brengen. Lieve mensen, dit gedeelte eindigt niet voor niets met de oproep, wees dan waakzaam. Laat je niet inpakken. Laat je niet inpakken door alles wat de wereld je biedt. Want je wilt toch niet achterblijven als de gemeente wordt opgenomen. We hebben toch met elkaar gelezen dat er twee vrouwen op het veld zijn. Dat er één wordt achtergelaten en dat de ander wordt meegenomen. Zou het je gezin kunnen zijn? Misschien liggen we wel samen op één bed. De een wordt meegenomen, opgenomen en de ander blijft achter. Dat gun je toch niemand? Wees dan alsjeblieft waakzaam. Want de hedendaagse tijdgeest, druk, 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 dat is dé tactiek van Satan om geen tijd meer met God door te brengen. Druk, weet je wat het betekent, afkorting? De duivel regeert uw keuzes. Nog een keer, de duivel regeert uw keuzes. Dat betekent druk zijn. Ik sta er versteld van dat zoveel christenen het zo nodig vinden om altijd maar te twitteren, te Facebooken, te Netflixen, te gamen. Ach, ik zou een hele rij op kunnen noemen. Worden we daar nu echt zo gelukkig van? Worden we daar zoveel wijzer van? Heb je al eens gelet op het logootje van Apple? Ja, toch? Die appel met een stukje eruit verwijst naar Genesis. Daar begon de zondeval. Waarom bij heel veel mensen kan dat rotting, ja, het is ook een mooi ding, maar kan dat rotting je leven verwoesten? Ik zie het in mijn omgeving. Stop daarmee. Ik kwam deze week, echt niet toevallig een stukje tegen en dat ga ik voor jullie voorlezen. En ik hoop dat je jezelf durft af te vragen, hoe sta ik hierin? Dat is de bovenste gedeelte. Houd daar mensen maar goed bezig. Houd ze bezig met onbelangrijke zaken. Bedenk honderden dingen voor de kik. Haal vrouwen over om langere uren te gaan werken. En de echtgenoten liever 7 dagen per week. Zo krijgen ze ruzie en een lege levensstijl. En laat ze zo weinig mogelijk tijd met de kinderen doorbrengen. Moedig ze aan geen minuut onbenut te laten voor de PV, de CD, de DVD en noem maar op. Laat het nieuws elke dag 24 uur hun hersenen overdonderen. Laat hun postbussen vollopen met junkmail. En promoot gratis producten. En vooral diensten en valse hoop. En laat ze uitgeput van vakantie terugkomen. Maak dat ze geen spatje natuur en godsbesef meer zien. En drijf ze maar naar usementsparken, naar disco's, danceparties, films. en de dagelijkse sportschool. Ik noem het maar de zogenaamde nieuwe tempel. En vooral geef gif voor de gemeente, over broeders en zusters. Lief mensen, stop er alsjeblieft mee. Weet je, ben je zo in de tang genomen? Volgt een Luther op. Die zei, vandaag, duvel, ik zeg maar op zijn vlakkees, duvel, vandaag heb ik voor jou geen tijd. Want mijn hart rust in de Heere. En lieve mensen, dat geeft vrede. Dat geeft zekerheid. Vul je met Gods woord. En lieve mensen, probeer weer eens opnieuw. En ik zeg het ook absoluut tegen mezelf, want ik ben ook schuldig aan deze dingen. Maar ga nou eens weer proberen om meer tijd te besteden aan je stille tijd. Jaren terug, een jaar of 6, 7, sprak ik wat meer en zat ik heel veel boven. En nu word ik soms lui en makkelijk en mat. Ik moet me herpakken. En ik hoop dat je het herkent. En probeer dan in je stille tijd niet altijd jouw verlanglijstje op te dreunen. Want stil zijn in je stille tijd, dat is ook naar God luisteren. Wees eens echt stil. En laat de geest van God je hart vervullen. Besef eens gewoon op die momenten wat er voor jou gebeurd is op Golgotha. Wat genade gekost heeft. Het is niet goedkoop geweest. Besef eens hoe rijk dat je bent in Christus. Je bent, en ik hoop dat je het beseft, een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk dat God zelf tot zijn eigendom heeft gemaakt. Dat zegt vers 9 en 10 van een gedeelte van deze morgen. God zelf heeft u uitgekozen tot zijn volk. En leef daar nu eens uit. Ik zeg het nog maar een keer. Leef daar nu eens uit. Leef nou eens als een koningskind. Leef nou eens uit die heerlijke zekerheid dat niets of niemand je ooit meer zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. En besef het alsjeblieft. Je bent meer dan overwinnaar in hem, in Jezus Christus. Want als je hemelse vader in je leven is gekomen, dan belooft hij zelf. In Hebreeën 5, of in Hebreeën 13 vers 5. Ik zal je beslist nooit meer loslaten. Ik zal je beslist nooit meer verlaten. En besef dat al die beloften ja en amen zijn in Jezus Christus. En dat is vast en zeker. En tot slot, lieve mensen. Kijk nog maar even naar die witte vlag. Complete overgave aan je heilende, aan je verlosser, Jezus Christus. Dan pas kom je in de volle vrijheid te staan. En zing het dan maar uit. En ga er straks maar bij staan. Heer, u gaf aan mij vreugdeolie. Een lofgewaad in plaats van rouw. Een gouden kroon in plaats van as. Overwinning in plaats van verdriet. Amen. Speel er maar op los.